Oké, welkom allemaal bij deze sessie over het Entity Framework, Entity Framework 4 en dan de tips en tricks. Het is altijd een risico als je een tips en tricks sessie doet. Ja, hier zitten waarschijnlijk mensen die toch al wat gewerkt hebben met Entity Framework. Dus ik hoop dat er voor iedereen toch nog wat bij zit. Sommige tips zullen wat simpeler zijn, andere tips zullen wat dieper erin gaan. Dit is ondertussen de tweede presentatie die ik geef hier op de Dev Days. Dus als je mij al eerder hebt zien presenteren, dan weet je dat ik vrij veel demo tijdens mijn presentaties. Daar zit een risico aan vast, namelijk dat als je vrij veel demo't, dan kan er ook vrij veel misgaan. En zo kwam ik er ook zojuist achter dat een aantal van mijn demo's niet helemaal lekker werken op deze laptop. Maar gelukkig heeft dat verder geen gevolgen voor de tips en tricks zelf. Alleen maar een aantal applicaties zijn snel op het laatste moment omgezet in console-applicaties in plaats van allerlei coole, glimmende Silverlight-applicaties. Maar dat doet natuurlijk geen afbreuk aan de tips en tricks zelf, waar wij naar gaan kijken. Ik zal mezelf eerst eventjes voorstellen. Mijn naam is Alex van Beek. Ik ben trainer en consultant bij InfoSupport. We staan hier ook op de stand, bovenste verdieping. Of eigenlijk de eerste verdieping, moet ik eigenlijk zeggen. Ik ben trainer en consultant. Dat betekent dat ik mij op het consultancyvlak begeef binnen InfoSupport. En daarnaast ook bij het kenniscentrum werk, waar ik diverse .NET trainingen verzorg eigenlijk. En mijn focus is daar ook .NET. En dan met name alle leuke nieuwe technologieën als Silverlight, waar ik gisteren over gepresenteerd heb. Het Entity Framework, Link en WCF hoort daar ook bij. En er is natuurlijk ook net een nieuwe release geweest van het Entity Framework, Entity Framework 4.1. Dus ja, als er iets hot en happening is nu op dit moment, is het wel het Entity Framework, denk ik. Oké, ik heb een blog en daarbij blog ik eigenlijk alleen maar over werkgerelateerde items. Dus over Silverlight en over het Entity Framework. Dus ja, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. En daarnaast ben ik ook te volgen op Twitter. En dan twitter ik niet wanneer ik bij de supermarkt sta dat ik op het punt sta om een pak melk te kopen. Maar dan twitter ik ook alleen maar als er iets interessant is. Of over het Entity Framework of over een van die andere ontwikkelonderwerpen eigenlijk. Goed, wat is dan het programma voor vandaag? Ik ben daar behoorlijk ambitieus in geweest. Ik heb behoorlijk wat onderwerpen op het lijstje gezet. Waarbij ik het laatste onderwerp als optioneel gemarkeerd heb. Vandaar dat het ook tussen haakjes staat. Als het goed is, stond dat ook in de omschrijving van de sessie. Daarbij heb ik net vernomen dat er ook hiervoor een sessie is geweest over het Entity Framework Code First en 4.1 release. Dus misschien is het niet een heel erge ramp als we daar niet aan toe komen. Maar misschien komen we er ook wel aan toe. Het is maar net afhankelijk van hoeveel vragen er gaan komen en hoe mijn demo's lopen. En verder, ja, de tips en tricks, de onderwerpen die langskomen. Ik ga er hiervan uit dat iedereen hier weet wat het Entity Framework is. Dus het is geen introductiesessie. Wie werkt hier met het Entity Framework of heeft er kennis van het Entity Framework? Kijk, het zijn toch wel de meesten, dus dat betekent dat de meesten in ieder geval op de goede plek zitten. En dan gaan we dus kijken naar een aantal tips en tricks, spullen die wat dieper verborgen zijn in het Entity Framework. En de eerste tip, of trick, hoe je het maar net wilt noemen, dat is over de drie bestanden die eigenlijk aan de bodem liggen van het Entity Framework. Dat is echt het grondwerk. Dat zijn de SSDL-bestanden, de MSL-bestanden en de CSDL-bestanden. Nou, die definities daarvan heb ik heel mooi op de slides gezet. En wellicht kennen jullie alleen maar het .edmx-bestand. Wie kent er eigenlijk alleen maar het .edmx-bestand van het Entity Framework? Kijk, niemand durft zijn hand op te steken. Kan natuurlijk ook. Want vanuit de ontwikkelaars gezien is het natuurlijk het .edmx-bestand waar wij het meeste mee te maken hebben. En daar wil ik nog wel even het een en ander over vertellen. Dus ik ga heel simpel gewoon een nieuw project starten in Visual Studio 2010. Zo. En dan ga ik dus een nieuw Entity Data Model toevoegen aan mijn project. Daar staat hij. Ik neem aan dat dit voor iedereen bekend is. De database die ik tijdens deze sessie gebruik, dat is de AdventureWorks database, althans voor een groot deel. Generate from database of empty model. Nou, ga even uit van een database. Ja, connectiestring mag je ook wel toevoegen. Dan ga ik de tabellen even selecteren. Wie gebruikt die bovenste optie hier eigenlijk wel eens? Wie laat hem aanstaan? Ja, weten jullie eigenlijk wat hij doet? Ja, hij maakt er meervoud van. Als ik in een tabel product heb staan, dan wil hij daar een property van maken op mijn object context products. En dat gaat best wel ver. Als je daar person van hebt, dan kijkt hij ook echt in een soort van Engels woordenboek. Dan maakt hij daar people van, of mouse, dan maakt hij daar mice van. Ja, ik word er meestal niet echt heel erg warm of koud van. Dus ik zet hem meestal uit. Zo. Ja. En dan gaat het me natuurlijk met name om dat EDMX-bestand, want daar ging ik eigenlijk naar kijken. En als wij in Visual Studio gaan kijken, dan zien wij dus ook nergens die drie bestanden terugkomen. Hè? SSDL, CSDL en het MSL-bestand. Terwijl dat de drie bestanden zijn die het NT-framework nodig heeft. Dat kun je ook zien in de connection string van het NT-framework. Als we gaan kijken naar de connection string van het NT-framework, dan is dat niet een ouderwetse ADO.NET connection string. Die zit daar trouwens wel in. Die zie je helemaal aan het einde staan. En gewoon ja, de ouderwetse ADO.NET connection string. Maar verder is een heel groot onderdeel van de NT-framework connection string de drie bestanden. Dus hier zien we eigenlijk ook waar deze drie bestanden terechtkomen. Wie kan mij dat eigenlijk vertellen? Waar komen die drie bestanden terecht als ik daar verder niks voor inricht? Ja, in de DLL. Hè. De mensen die een beetje .NET kennen, die weten van, hey, wacht, dit is een resource, //, dus hij wordt geëmbed in de DLL. Nou, daar zitten een aantal nadelen aan het embedden in de DLL. Met name, mocht er iets veranderen in jouw datamodel, dan betekent het, als je dat wil aanpassen, ja, die bestanden zitten in DLL, dus de DLL moet opnieuw gecompileerd worden, en je bent een stukje van de flexibiliteit kwijt. Nou, mijn eerste tip, of trick, ik zal het bij tip laten. Mijn eerste tip is dan ook dat dit niet zo hoeft te zijn. Het is geen vereiste dat die drie bestanden in het NT-framework in de DLL moeten zitten. Misschien wisten jullie dat al, dan is het een leuke inkomer, een soort van herhaling om mee te beginnen. We kunnen natuurlijk niet te zwaar beginnen. Maar je kunt het aanpassen. Simpelweg door op de EDMX te klikken, hier op de achtergrond, heb je een hele mooie optie. En dat is de optie meta Data Artifact Processing. Daar staat hij. En dan zie je haarfijn staan dat er ook gewoon staat. Embed in de Output Assembly. Nou, als jij deze verandert naar Copy to Output Directory. Voor de compilatie maakt het verder eigenlijk niks uit. Voor het runnen van mijn applicatie gaat dit niks uitmaken. Als ik over alle producten heen itereer, komen ze nog steeds naar voren. Maar er is wel degelijk wat veranderd. En dat zien we ook weer terug hier. Als we nu naar de connection string gaan kijken, ik zal de toolbox eventjes weghalen. Als we nu naar de connection string gaan kijken, dan zie je dat de locatie van die CSDL-bestanden echt gewijzigd is. Er staat geen resource prefix meer voor. Hij staat gewoon in dezelfde map uiteindelijk als de output van mijn project. Dat betekent ook dat als ik hier in documents ga kijken en dan Visual Studio 2010, projects, dan had ik hem 1 CSDL genoemd en dan bin debug. Daar staan die drie bestanden. En dat betekent dat als je nu gaat deployen en je zorgt ervoor dat als je misschien een webapplicatie hebt of iets dergelijks, dat deze gewoon in je server staan en er verandert iets, dat je deze bestanden gewoon aan kunt passen. Zonder opnieuw je webapplicatie helemaal opnieuw te hoeven deployen en wat dan ook, omdat we ze netjes extern gehouden hebben. Dat is een van de krachten van het NT-framework, dat we alles extern in XML-bestanden opslaan. En dat doen wij met de default-instelling een beetje teniet eigenlijk, omdat die in de assembly komt te zitten. En dat is lang niet altijd wat je wilt. Dat is eigenlijk tip 1. En het was niet zo heel erg lastig. Misschien wist je het wel. Als je het niet wist, dan doe jij je voordeel mee, zou ik zeggen. Okay. Standaard dus als resource in je assembly is niet verplicht. En dat kunnen we heel mooi op of aanpassen eigenlijk via het entity data model en de properties. Goed. Dan wil ik het eventjes hebben over de Object State Manager. En jullie doen allemaal iets met het NT-framework. Wie gebruikt het NT-framework ook in een meer lage scenario? Dus in een soort van service-oriented architecture. Kijk, dat zijn er toch vrij weinig. En dan weet je wellicht van de problemen af waar je tegenaan gaat lopen als je het NT-framework in een meer lage architectuur gaat gebruiken. Wellicht weten jullie allemaal bijvoorbeeld dat het NT-framework aan zogenaamde change tracking doet. Dat betekent, alle objecten die ik ophaal via queries of iets dergelijks, die houdt die objectcontext mooi bij voor mij. Op het moment dat ik properties ga wijzigen, dan weet die objectcontext welke properties er gewijzigd zijn. En dan kan die ook zo, op het moment dat ik save changes aanroep, de juiste update statement naar de database sturen. Dat werkt mooi, maar dat werkt alleen maar als het entity framework eigenlijk in dezelfde laag zit als waar die objecten aangepast worden. Dan kan hij alles netjes bijhouden. Dan heeft hij gewoon een referentie. Maar zit je nou bijvoorbeeld in een webservice, een gewone WCF-service, dan wil je die objecten vaak sturen naar de client. En dan kan de client kan een Silverlight-applicatie zijn, kan een MVC-applicatie zijn. Dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Dan worden ze daar aangepast. Vervolgens worden die objecten weer naar je webservice gestuurd. En dan komen ze daar binnen. En dan weet het anti-framework eigenlijk niet dat er iets gewijzigd is in die objecten. En dan loop je tegen problemen aan. Want als ik dan save changes ga aanroepen, ja, dan gaat er geen update statement naar de database. Nou, als je dat toch mogelijk wilt maken, dan moet je iets dieper graven in het anti-framework. En dan kom je erachter dat die object context klasse, dat die een object state manager eigenschap heeft. En die object state manager, dat is uiteindelijk het object wat verantwoordelijk is voor het bijhouden van al die andere objecten. Nou, een van de aanpassingen die ze in anti-framework 4 gedaan hebben ten opzichte van anti-framework 3, is dat die object state manager een aantal methodes erbij heeft gekregen, waarmee wij kunnen zeggen, hey, deze properties zijn gewijzigd en die properties zijn gewijzigd. En zo kunnen wij toch ervoor zorgen dat in een meer lager scenario het anti-framework nog steeds zijn werk kan doen. Dat is een van de redenen waarom anti-framework 4 eigenlijk wel gezien kan worden als een productie-ready framework en anti-framework 3 nog niet. Anti-framework 3 was eigenlijk gewoon niet geschikt voor een meer laag scenario. En anti-framework 4 is dat wel. Nou, daar gaan we even naar kijken, want die object state manager die moet dus geholpen worden in een multi-tier architectuur. Dan gaan we deze maar eens eventjes voor afsluiten. Dan heb ik hier een mapje demo's. Dan zie je dat een behoorlijke rits demo's is die ik nog af moet werken. Ja, hier zat een Silverlight-applicatie in. Toen ik erachter kwam dat het op mijn laptop niet werkte, ben ik wel op het laatste moment geswitcht naar een console-applicatie. Althans, dat switchen ga ik zo dadelijk doen, want dan ga ik de console-applicatie toevoegen. Hier is de service. Het is verder niet een heel erg spannende service. Gewoon een WCF-service, zoals iedereen die zou maken eigenlijk. En hier heb ik een getProducts methode die alle producten teruggeeft. Dan zie je dat ik een top 10 doe, anders loop ik tegen een quota aan. Waarvan ik eigenlijk geen zin had om dat te veranderen. En vervolgens heb ik hier de getObjectContext. Overigens, noteer maar eventjes welke properties ik hier zet. Want dit zijn allemaal properties die jij absoluut uit wilt hebben, op vals, op het moment dat jij in een multi-tier scenario zit. En op het moment dat je deze uitzet, dan scheelt het gewoon performance. Ik zie daarachter een hand. Ja, dat is een hele goeie. Ik kan best wel eventjes ietsje inzoomen. Is het beter? Jo. Nou, welke properties zet ik dan allemaal op vals? Nou, de eerste is lazy loading enabled. Waarom zou ik dat eigenlijk doen? Lazy loading enabled op vals zetten? Wie durft daar een antwoord op te geven? Ja? Ja, precies. Wat het anti-framework toegevoegd heeft in versie 4 is zogenaamd implicit lazy loading. Dat betekent dat op het moment dat mijn producten bijvoorbeeld een relatie hebben met orders, ik noem maar iets wilds, en ik ga een product uitgeven, wat doet de WCF serializer dan? De WCF data context serializer? Ja, die gaat naar die properties kijken. En implicit lazy loading, dat betekent juist, ja, zodra die properties geraakt worden, ga ik gerelateerde objecten ophalen. Dus voor je het weet, als je dit niet op uitzet in een multi-tier scenario, dan heb je bijna de hele database die naar de client gaat. En die framework maalt er niet om. Die denkt gewoon van, oh wacht, die heeft een property. Oh, daar haal ik hem maar op. Maar ja, dat gaat maar door. Orders kan ook weer een relatie hebben met misschien klanten. Nou, de WCF serializer raakt die property en het entity framework haalt hem op. Nou, dat is de eerste reden waarom lazy loading enabled in een multi-tier scenario eigenlijk altijd op false moet staan. En dan kun je zelf mooi opgeven van, hey, deze gerelateerde objecten wil ik wel meenemen en deze gerelateerde objecten niet. Nou. Dan zie je dat ik proxy creation uitzet. Dat heeft ermee te maken dat je daar helemaal niks aan hebt in een multi-tier scenario. Proxy creation was een nieuwe feature van het entity framework, dat de runtime subclasses gegenereerd konden worden van de daadwerkelijke entiteiten. En daarmee konden die subclasses toch nog allerlei mooie features implementeren als dat implicit lazy loading. Het probleem was alleen dat die classes runtime gecreëerd worden en daar wordt WCF niet heel vrolijk van. Want WCF wil van tevoren eigenlijk wel weten wat hij moet serialiseren. Dus dit is ook iets wat je eigenlijk altijd uitzet. Nou, als laatste zie je dat ik hier van de product set eigenlijk de merge option op no tracking zet. Nou, ik heb net al verklapt dat het anti-framework standaard aan change tracking doet. En change tracking, dat betekent van hij doet een soort van interne administratie om bij te houden welke objecten er allemaal uitgegeven zijn. Nou, in een service-oriented architecture of in een meer lage architectuur heb ik daar natuurlijk niet zoveel aan. Dan doet hij allerlei administratie en vervolgens gaan die producten naar de client en dan kan hij toch niet meer zien wat er wijzigt. Nou, dan kan ik er beter voor zorgen dat hij die interne administratie niet doet. En dat kan ik regelen eigenlijk per entiteit set, per entity set, door op de entity set de merge option op no tracking te zetten. Dus zijn allemaal dingetjes die je in een meer laag scenario kunt disablen eigenlijk, omdat je er niks aan hebt in een meer laag scenario. Nou, dan gaan we de update methode maar eens eventjes implementeren. Daar gaan we eens eventjes wat copy-paste werk voor uitvoeren. Zo. Nou, dan krijg ik hier een gewijzigd product binnen. En dan zal ik eerst even laten zien wat het Entity Framework standaard doet. Dat betekent dat ik op de producteigenschap de attach methode ga aanroepen. Waarmee ik eigenlijk zeg van, hey, Entity Framework, hier heb jij een object wat je nog niet bijhield, maar dat moet je wel gaan bijhouden. To update. En vervolgens, punt komma is wel prettig. Zo. Nou. Dat is één. Dan ga ik toch eens eventjes een client project toevoegen. Dat laat ik voor nu toch maar eventjes een simpele console application zijn. Dan gaan we de service aanroepen. Product service client is dat, als ik me niet vergis. Product array. Zo. En vervolgens ga ik het eerste product maar eventjes aanpassen. Dat betekent dat ik gewoon zeg GP0. En vervolgens ga ik de update methode aanroepen. En dan geef ik weer P0 aan mee. En vervolgens nog eventjes een write line. Wat ga ik daarna nog meer doen? Ik ga tegelijkertijd de SQL Server Profiler opstarten. Overigens is dat ook echt een onmisbaar tool als je in de praktijk met het Entity Framework aan de slag gaat. Je wilt wel weten wat van queries er naar je database toe gaan. Dus ga een nieuwe trace maken. Oké, nou, dan ga ik hem maar starten. Nou, de update is kennelijk completed, dus hij heeft de update methode aangeroepen op de service. En dan kijken we in de profiler en dan zien we de select statement netjes langskomen, de select top 10. Maar er is nergens een update statement langsgekomen. En dat heeft dus te maken met wat ik jullie net al vertelde. In de service hier zul je zien dat ik hem wel attach. Maar dan komt hij eigenlijk terecht in de unmodified state. En voor het anti-framework is er dus eigenlijk is het alsof er nooit wat veranderd is. En dan gaat hij er ook geen update statement sturen. Nou, dat kunnen wij dus sinds anti-framework 4 aanpassen dankzij de object state manager. Hier zit hij, de Object State Manager. En die heeft bijvoorbeeld de methode Change Object State. Nou, dat lijkt mij logisch. To update. En vervolgens kun je daar een zogenaamde Entity State aan meegeven. En dan kan ik zeggen van, nou, hij is veranderd hoor. Dus dat geef ik hiermee aan. Zo. Ga ik hem nog een keertje runnen. Gaan we weer naar de profiler kijken. Dan zie je dat de update statement nu wel langs is gekomen. Kan ik hier nog het een en ander aan optimaliseren eigenlijk? Jawel hè. Wat het anti-framework nu heeft gedaan is, hij heeft een update van alle kolommen gedaan. Dat is ook wel logisch, want ik heb hem alleen maar gezegd van ja, hey, dat object dat is veranderd. Maar ik heb hem nooit verteld wat er precies veranderd is. Nou, dat kunnen we gelukkig ook aanpassen. Let op. En dan ga ik er eventjes van uit nu dat ik aan de serverkant weet welke eigenschap er veranderd is. Dat is natuurlijk niet zo. Je kan je voorstellen dat ik het contract van deze service aanpas, dat ik een string array accepteer waar alle gewijzigde properties of iets dergelijks in zitten. Dat kan je allemaal zelf regelen. Maar ga nu eventjes zeggen van nee, er is één property gewijzigd. En dat is ends. Object state manager. En daarvoor moeten we eerst een ander objectje in handen krijgen. Dat is namelijk de object state entry. Ja, er zit best wel wat gelaagdheid in het entity-framework. Ik heb net al verklapt, ja, het entity-framework houdt referenties bij naar elk object wat hij uitgeeft. Nou, zo'n referentie wordt eigenlijk weer voorgesteld door de object state entry-eigenschap. En de object state entry-eigenschap, die is uiteindelijk verantwoordelijk voor, hey, is een object gewijzigd? En zo ja, welke properties zijn er dan gewijzigd? Dus ik kan zo'n object state entry kan ik opvragen. Zo. Dan moet ik hem wel het object geven waarvoor ik die entry op wil halen. Dat betekent dat het object eerst geattached moet zijn. Anders kan hij nooit een object state entry daarvoor vinden. Dat is de reden waar ik hem ook attach overigens. En dan zullen wij zien dat deze state entry een aantal belangrijke eigenschappen heeft. Namelijk de current values kan ik aanpassen of uitlezen eigenlijk. De original values kan ik uitlezen. Dit is de setModified methode, waar ik in één keer het hele object als gewijzigd vlag. Dus die andere methode die ik net gebruikte is eigenlijk gewoon een shortcut eigenlijk voor deze methode. En daarnaast zie je hier de eigenschap of de methode staan, setModified property. Die is niet type-safe. Maar in de nieuwe 4.1 API is er een soort van makkelijke wrapper omheen gekomen. En dan is die wel type 7, dan kan je er een lambda expressie aan meegeven. En hiermee kan ik dus heel mooi eigenlijk, of mooi, kan ik per property kan ik aangeven welke property er gewijzigd is. En dat kunnen meerdere properties zijn. En afhankelijk van deze calls gaat het entity framework dan de update statement eigenlijk in elkaar zetten. Dat betekent dat als ik hem nu run, zullen wij zien dat er alleen maar een update statement naar de database is gegaan van de list price eigenschap. Dus ik ben de profiler. Sorry? Ja, dat klopt. Dat klopt. Daarom. Sorry? Nee, en daarom moet je die set property modify dus ook alleen maar aanroepen als die daadwerkelijk gewijzigd is. Wat ik net ook al zei, je kan je misschien voorstellen dat ik dat service contract aanpas, dat ik bijvoorbeeld een string array binnenkrijg met hey, deze eigenschappen zijn er daadwerkelijk gewijzigd. Ik neem nu eigenlijk een beetje een shortcut om ervoor te zorgen dat ik ook nog aan de rest van mijn demo's toekom. Maar daar heb je wel gelijk in, ja. Want eigenlijk overroel ik gewoon het entity framework hiermee. En nu zie je dat hij maar één property natuurlijk bijgewerkt heeft dankzij de set modified property methode. Onder water is er een oplossing die je gebruik van maken in Entity Framework 4. En dat zijn die zogenaamde self-tracking entities. Wie heeft die wel eens gebruikt? Niemand? Wellicht weten jullie, nou één persoon. Ik wil niet zeggen dat je niemand bent, hoor. Ik kijk gewoon even over je heen. Jullie weten waarschijnlijk dat het Entity Framework, dat je daar T4 templates in kan aanpassen. En een van die T4 templates, dat zijn self-tracking entities. En wat doen die entiteiten nou eigenlijk? Op het moment dat ze naar de client gaan en ze worden gewijzigd, houden ze intern bij wat er gewijzigd is. Op het moment dat ze dan op de server binnenkomen, kan het Entity Framework dus aan hun vragen, hey, wat is er gewijzigd? En dan kan het Entity Framework zelf, dankzij dus die set modified property methode, zeggen van nou, dan moet ik deze update statement formuleren. Dus ga hier naar kijken. En dan kun je ook eens een keertje kijken naar die self-tracking entities. Heb je daar geen proxy voor nodig? Voor de self-tracking entities? Nee. Waar je wel voor moet zorgen is dat je die self-tracking entities, die worden dus gegenereerd door een T4 template. Dat betekent dat ze niet gegenereerd mogen worden door Add Service Reference in Visual Studio. En dat is iets waar je op moet letten. Oké. Okay. Nou. Dat is eigenlijk deel 1. Dan wil ik het jullie nog eventjes hebben over optimistic concurrency. Dit is overigens wat ik net allemaal langs heb laten komen. Optimistic concurrency. Dat wil ik eventjes laten zien hoe dat werkt in het anti-framework. Ik merk veel te vaak dat mensen kiezen voor de makkelijke oplossing. Dat betekent dat op het moment dat er iets van optimistic concurrency gebeurt, dat ze zeggen van of de client wint, of de database wint, maar iets ertussenin, nou, dat houden we maar voor gezien, want dat kan misschien helemaal niet met het anti-framework. Maar dat is wel degelijk mogelijk met het anti-framework, ook in een meer lager scenario. Dus daar wil ik toch nog eventjes met jullie naar kijken. En wat de meeste mensen ook verbaast, is dat het anti-framework standaard helemaal niet een optimistic concurrency doet. En dat betekent van, hey, als de één gebruiker data ophaalt en hij wijzigt data, en de andere gebruiker haalt data op en hij wijzigt data, en vervolgens roepen ze allebei net na elkaar save changes aan, ieder op hun eigen objectcontext, dan overschrijven ze gewoon elkaars data. En dat kun je anders inrichten in het Entity Framework. Daarvoor heb ik het project zelf wel iets aangepast. Dus daarvoor ga ik naar de Optimistic Concurrency Starter. Wat heb ik namelijk aangepast? Ik wil hier niet voor de makkelijke oplossing kiezen. Ik wil er eigenlijk voor zorgen op het moment dat er een Optimistic Concurrency Error optreedt. Dat de client ook te zien krijgt van, hey, wacht, er is iets fout gegaan. Iemand anders heeft ondertussen de data aangepast. Hier heb je de waardes zoals ze nu in de database staan. Maar de waardes die je zelf hebt ingevuld, die had je al. Maak maar een keuze eigenlijk daartussen. Probeer ze zelf maar in elkaar te zetten, te mergen. Daarvoor heb ik mijn WCF-service enigszins aangepast. Ik ga zo dadelijk de console application weer toevoegen. Wat ik aangepast heb daarvoor is dat ik een fault contract toegevoegd heb. Wie weet wat fault contracts zijn? De meeste mensen wel. Het is eigenlijk een manier om ervoor te zorgen dat ik in de WCF-kant, dus in de middelste laag van de architectuur, als ik daar een exceptie kan gooien, dat die netjes ook aan de client-kant binnenkomt, eventueel ook met data die ik daar opgeef. En daarvoor moet je opgeven van, hey, ik heb een fault contract. Als er een fout optreedt, dan wil ik graag data meegeven. En data is van het type entity error. Nou, entity error is in dit geval een klasse die ik zelf gemaakt heb. Die zit hier waarschijnlijk in. En het enige wat ik daarin zet is een enumeratie, namelijk de reden. Hoe komt het nou dat die optimistic concurrency error opgetreden is? Is het product ondertussen gewijzigd of is die verwijderd? Dat is ook iets wat kan gebeuren natuurlijk. En daarnaast heeft hij het product in database. En dat betekent, ja, als hij dan gewijzigd is, dan zitten hier ook de database waardes in. Dus dan moet je werken met fault contracts. Vervolgens moet je in je service het een en ander aanpassen. En het eerste wat je aan moet passen is in het Entity Framework zelf, via de EDMX. Dit is een weergave van de productklasse die ik hier heb. En wat je dan moet doen, is waarvan jij vindt dat die properties niet mogen wijzigen, daarvan zet je die concurrency mode die hier staat, die zet je netjes op fixed. En dat betekent dat het Entity Framework deze property eigenlijk onderdeel laat zijn van de where statement die hij bij een update statement naar de database stuurt met de originele waarde erachter. Is hij dan gewijzigd, dan ziet het Entity Framework van, hey, mijn update statement heeft 0 rijen geraakt, ik ga een optimistic concurrency exception gooien. En een version is in dit geval een SQL Server een timestamp. Jullie weten wel zo'n versienummertje wat vanzelf verandert op het moment dat er iets in die rij wijzigt. Meestal wil je dat ook zo oplossen. Je wilt niet voor alle properties dit allemaal op fixed zetten. Je wilt eigenlijk één versie-eigenschap hebben. Daarvan zet je de concurrency mode op fixed. Dat betekent dat hij nu op fixed staat. Althans, had ik dat nou gedaan? Kijk. Dan ga ik naar de service toe. Daar hoef ik op zich niet zo heel erg veel te veranderen. Je ziet dat ik hier wel een update methode heb die een string array accepteert van de gewijzigde eigenschappen. Vervolgens gebruik ik die get object state entry en die set modified property om daar overheen te itereren. Als ik een optimistic concurrency wil doen, dan zal ik de call naar save changes zal ik in een try-catch moeten zetten. Want wat doet het entity framework nou? Op het moment dat er een optimistic concurrency fout optreedt, dan geeft hij mij een optimistic concurrency exception. Ja, ik zie het al. Dankjewel. Zo. Dan weet je dus, hey, wacht, er is iets mis. Die update statement die heeft geen object kunnen bijwerken. Nou, het eerste wat je dan gaat doen, als je die originele databasewaardes wilt ophalen, heb je een aantal opties voor. Maar wat ik eigenlijk altijd als eerste doe, is dat ik zeg, hey, ik heb hier het entity framework en ik heb hier product. En er zit een detach methode op. En ik detach eerst het object wat hier binnengekomen is. En dat heeft een reden dat ik dat doe. De reden daarvoor is namelijk dat ik het Entity Framework zo dadelijk ga vragen om een object wat gevuld is met de databasewaardes. Dus eigenlijk doe ik een selectie naar de database toe, doe me maar het object met dezelfde ID als van het object wat ik net probeerde bij te werken. Op het moment dat ik dat object niet eerst detach hier, zegt Entity Framework, ja, dat object dat heb ik gewoon in geheugen staan, hier heb je hem. Ja, dan kan ik wel de databasewaardes proberen op te halen, maar die krijg ik dan dus nooit te zien. Dus daarom is het belangrijk dat je eerst het object detacht. Vervolgens kan ik zeggen, nou, ik heb hier een in-database object. is ends.product. En dan gebruik ik het liefste daarvoor de single or default methode. En dan geef ik een lambda expressie aan mee. P.productID. Zo. En door hem eerst te detachen en vervolgens dus weer een object op te halen met dezelfde ID, zorg ik ervoor dat ik een kopietje krijg van wat er in de database staat. Die single or default is een fijne methode, want op het moment dat hij dus dat object niet heeft kunnen vinden, misschien is die ondertussen verwijderd, geeft hij mij gewoon 0 terug. En daar kan ik nu dus op checken. Zo. Dus if in database, als dat 0 is. En dan ga ik nu gebruik maken van die zogenaamde fault contracts. Als je gebruik wilt maken van een fault contract in WCF, dan kun jij een nieuwe fault exception gooien. Dat is een generic class. En daarvoor kan ik weer mijn entity error type gebruiken. Zo. Nou, dan wil die natuurlijk een nieuw entity error object hebben. Dus die ga ik ook even maken. Nou, in dit geval is hij verwijderd. Dus de reden daarvoor, dat wordt ook echt punt deleted. Sluiten en punt comma. Nou, dat is de eerste. Op het moment dat hij niet nul is, nou, dan is hij niet verwijderd, dan is hij dus kennelijk gewoon gewijzigd. En dan wil ik de databasewaardes netjes naar de client toe hebben. Dan verandert dit natuurlijk in modified en kan ik de entiteit in database kan ik zetten op in database, want die heb ik zojuist binnengekregen en die was niet nul. Zo. Nou, dat betekent nu dat ik dus aan de client kan zien van hey, als er een fault exception optreedt, dan kan ik in de entity error kijken. Wat was nou de reden? Is die gewijzigd of is die verwijderd? En als die gewijzigd is, dan kan ik ook de database waardes zien. Dus dat gaan we nog heel even snel testen. Ja, laat maar even staan. Zo. Dan ga ik weer één product ga ik wijzigen. Zo. Dan ga ik de update methode aanroepen. En net zoals ik net aan de serverkant een try catch ging gebruiken, ga ik dus nu ook een try catch gebruiken. Want die fault exception die kan dus aan de clientkant gewoon ja, naar boven komen alsof we gewoon een exceptie krijgen in een ja, één lager model. Dus vervolgens zeg ik hey, psc.update product. Dan moet ik daar dus products 0 aan meegeven. En vervolgens wil ik nog een lijstje hebben van modified properties. Dan kan er hier dus die fault exception optreden. Van entity error. WCF kijkt daar dus ook daadwerkelijk naar. Hij genereert die entity error klasse, genereert hij ook gewoon aan de hand van de WSDL. Zo. Nou, en hier ga ik eventjes een breakpoint neerzetten. Om het allemaal niet te lang laten duren. En hier ga ik eventjes een pauze neerzetten. Zodat ik ook daadwerkelijk de data ondertussen kan wijzigen. Zo. Ik zal de development server even stoppen voor de zekerheid. Ja. Ga ik hem runnen. Dat betekent dat de console zo dadelijk zal blijven wachten. Als ik hem wel als startup object zet. Nou. Dat zal nu zo ongeveer het geval zijn. Dan ga ik snel naar de database toe. Dan ga ik eens eventjes een product wijzigen. Ja, dan zit ik nog met een quota. Maar ik dacht dat ik dat aangepast had. Gewoon de quick and dirty oplossing. Maar misschien dat hij nog het een en ander gecached had. Dat lijkt goed te gaan. Ik wacht nog even op de exceptie. Dan ga ik weer naar de productdatabase. Even kijken. Waar heb ik dat ding? AdventureWorks. En dan pas ik volgens mij het eerste product pas ik aan. Nou, dan ga ik er eventjes van uit dat dat ook het eerste product hier in de database is. Dan laat ik zeggen dat ik de naam eens eventjes aanpas. Zo. Vervolgens ga ik hier op de read key drukken. Dat betekent dat de update naar de database zal gaan. En dan zie je dat de fault exception eerst gegooid wordt aan de serverkant. Visual Studio is daar heel netjes ingesprongen. Dus hij heeft daadwerkelijk een optimistic concurrency exception gegooid. Het entity framework bij de save changes call. En dat betekent dat als ik doorspring, dat hij in dit breakpoint komt aan de clientkant. En hier heb ik mijn entity error netjes binnengekregen. En die kan ik uitklappen. En dan zie je dat als ik daarna in detail naar ga kijken, kan ik heel mooi achterhalen. Hey, was die nou gewijzigd of is die verwijderd? En daarnaast heb ik ook de in-database variant naar de client toegestuurd. Waarmee de client nu dus een soort van eigen merge scenario zou kunnen implementeren. Hey gebruiker, hier heb je de waardes in de database. Hier heb je ze zoals jij ze hebt ingevuld. Want dat product heb ik namelijk gewoon in geheugen staan. Nou, maak er maar iets moois van. En vervolgens kan ik weer de update methode aanroepen. Ja, dus ook met optimistic concurrency in een meer laag scenario moet je wel wat moeite voor doen, maar het entity framework kan er tegenwoordig wel heel mooi mee overweg. Zo. Dan een tekortkoming. Anti-framework 4 en enumeraties. Ja, het is niet allemaal koek en ei met het anti-framework. Er zijn toch nog een aantal scenario's die niet werken out of the box. En één van die scenario's zijn enums. Stel dat jij in de database mooi een kolommetje hebt zitten. Misschien een order met een bepaalde order status. Waarvan jij wilt zeggen van nou, een 1 betekent dat die fulfilled is. En een 0 dan is die misschien pending of iets dergelijks. Je hebt in ieder geval een kolom met een beperkte set aan waardes. Dan wil je daar in C-sharp gewoon puur van nature natuurlijk al een enumeratie voor gebruiken. Het hele probleem is dat anti-framework dat gewoon niet ondersteunt. Nou, wat hebben ze nou in anti-framework release 4.1 gedaan daaraan? Ja, helemaal niks. De prioriteiten lagen kennelijk bij code-first development en bij een makkelijkere API in plaats van de bestaande API misschien wel beter werkend te maken. Dus daar moeten we omheen werken. En er zijn een aantal oplossingen voor om het tekort van geen enumeraties, om daar omheen te werken. En één van die oplossingen ga ik laten zien. Daarvoor moet je wel wat code schrijven, maar ach. Anders wordt het ook allemaal wel heel makkelijk. Daarvoor heb ik hier ook een database gemaakt. Dat is niet de AdventureWorks database. Ik heb een hele kleine database gemaakt. Test database. Met één order. En nou, er zitten een aantal orderobjecten in. En de status daarvan staat op 0. En nou, ga er maar even vanuit dat ze twee statussen kunnen hebben. Het aantal statussen maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. En ik wil daar graag enumeraties voor gebruiken aan de C-sharp kant. Nou, dan gaan we naar het project hier kijken. Dan zie je dat ik dus heel mooi een enumeratie heb gemaakt hier daarvoor. Pending en completed. Let erop dat ik expliciet opgegeven heb welke getalletjes dat zijn. Dat is belangrijk, anders gaat hij misschien andere waarden in de database zetten. Dat moet ik niet hebben. En als ik hem ga rebuilden, dan loop ik tegen een probleem aan. Want dan zegt het anti-framework hier heel mooi van ja, je hebt hier wel een mooie order status. Maar mijn status hier is van het type int. En eigenlijk wil ik dat dit gewoon impliciet goed gaat. Dat ik gewoon kan zeggen, impliciet moet dit gewoon toegekend worden. Nou, wat kunnen we daar nou in C-sharp voor gebruiken? En dat zit al in C-sharp sinds C-sharp 2.0. Dat zijn zogenaamde implicit casts. Misschien wisten jullie het niet, maar je kan zelf cast toevoegen in C-sharp 2.0. Maar daar gelden wel regels voor. Als ik bijvoorbeeld een cast wil maken van enum naar int, dan is de regel dat ik die implicit cast definitie, wat eigenlijk gewoon een static methode is, of in de enum-klasse staat, of in de int-klasse. En ja, de int-klasse, daar heb ik de broncode niet van, dus daar kan ik geen implicit conversion aan toevoegen. Ja, een extension method, maar dat gaat niet lekker werken met een cast. In een enum, dus dan zou je denken van ja, misschien kan ik dan hier wel wat opnemen aan public static implicit operator en de cast definiëren, maar dat mag ook niet. In een enum mag ik geen static methodes opnemen. Dus dan moeten we er toch op een beetje een bepaalde manier omheen werken. En met anti-framework 4 kan dat gelukkig wel, want dit is de truc die ik uit ga halen.
Kun je de enum zelf niet als int
aanmaken? Maar enum zelf is standaard al int. Maar toch vindt de compiler dat niet goed om zonder cast van int naar enum te gaan. Nee. Nee. Standaard staat hier namelijk gewoon achter dubbele punt int in 32. Wat ga ik doen? Ik ga hier de status variabele, die is dus van type int. Daar ga ik van zeggen, hey, ik ga daar een complex type van maken. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het entity framework voor mij een nieuw type genereren. Ik noem maar eventjes gewoon status. Dat nieuwe type wat hij gegenereerd heeft, dat staat hier nu. En die geef ik het naampje order status wrapper. Dat heeft dus één eigenschap, namelijk die int status die net direct in mijn entiteit stond. Het fijne hiervan is dat als ik in die klasse ga kijken, en dan moet hij een order status wrapper gemaakt hebben. Dan kunnen wij zien dat hij één property heeft, dat is namelijk die status. Maar daarnaast is die klasse partial geworden. En dat betekent dat ik hier ook een order status wrapper kan toevoegen. Zo. Die definieer ik als partial. Op die manier. En dan heb ik heel mooi een klasse om daar die impliciete en die expliciete conversies eventueel in onder te brengen. Dus hier kan ik nu mooi een operator overload doen. Public static implicit, dat is misschien lang geleden. Operator. En dan wil ik eerst een operator overload doen om van int naar, of van order status wrapper naar int te gaan. Dat betekent dat de return type int is. En wat hij ontvangt, dat is een order status wrapper. Wrapper. Nou, hoe kan ik dan die wrapper omzetten naar een int? Niet zo heel erg lastig. Ik cast gewoon mijn wrapper. Nou, dus eigenlijk niet. Nee, ik wil hem omzetten naar een enum. Ik moet wel eventjes mijn hoofd erbij houden. En dan cast ik dus de enumeratie order status. En wat gebruik ik daarvoor? Die property die hij daarvoor had. En dat was de status eigenschap. Nou. Hetzelfde kan ik dus omgekeerd doen. Want je ziet dat de compiler er onderin nog steeds niet goed gegaan is. En dat betekent dat ik nu maar eens eventjes van order status wrapper naar de andere kant. Hoe doen we dat? Ook niet zo heel erg lastig. Ik instantieer gewoon een nieuw order status wrapper object. Op die manier. Nou, die heeft die status eigenschap. En vervolgens cast ik mijn enum waarde naar een int. Hij heet nu nog wrapper, maar vooruit. Zo. En nu heb ik dus een impliciete conversie gedefinieerd voor de complexe type wat ik zojuist toegevoegd heb. En dat betekent dat ik hier in code, je ziet dat de compiler er netjes weg is, kan gewoon mijn orderstatus.completed gebruiken. Dat is die enumeratie die ik gewoon wilde gebruiken eigenlijk. En door de impliciete conversie wordt dit vanzelf gecast min of meer naar een orderstatus wrapper object. Wat dus een complex property is waar het anti-framework mee overweg kan. Dat betekent dat als ik hem nu ga runnen, dan zul je zien dat er een save changes call in zit. En die save changes call, die heeft nu dus zijn werk gedaan. En dat betekent dat als ik de data opnieuw ga selecteren, dat die netjes naar 1 toe verplaatst moet zijn. Ja, ik zie achterin de vraag.
Ja, je zult volgens mij ook
idealiter moest je een equals implementeren. Maar bedoel je een equals voor mijn entiteit of bedoel je een equals voor mijn wrapper? Ja, dat zou kunnen als je gaat vergelijken inderdaad. Dat klopt. Ja, dat klopt. De complex property is gewoon een reference type. Dus dan gaat hij inderdaad false teruggeven. Dus je hebt gelijk. Dan moet je inderdaad de equals methode overschrijven. Ja, een goede toevoeging. Ja.
Maar dit moet je dan wel voor elke ine
doen? Dit zou je voor elke ine moeten doen. Daarom is het ook een workaround en niet echt een definitieve oplossing. Ja, dat klopt. Ja, met de vier templates kan je er een heel eind mee komen. Inderdaad, als je dat uit kunt genereren. Nou, zo nu en dan kom ik ze nog wel eens tegen. Oké. Goed. Dan eventjes iets over het Entity Framework 4 en customizen met T4 templates. Toen ik er net naar vroeg met self-tracking entities, toen bleek dat heel veel mensen eigenlijk niet wisten wat het was of dat het kon. Dus het is toch wel eventjes goed dat we daar stil bij gaan staan. En met het Entity Framework T4 templates is het mogelijk om het codegeneratieproces dus zelf aan te passen. En dat is best wel bijzonder. Voorheen konden we dat niet, maar nu kunnen we dat dus wel doen. En daar gaan we toch eventjes naar kijken. Dit is een WPF-applicatie. En deze WPF-applicatie laat alle producten zien in een datagrid. En wat ik straks wil, is dat als ik de listprijs ga aanpassen, daar is die weer, de listprijs. Als ik er daar bijvoorbeeld -1 van maak, dat er netjes een rood vakje omheen komt te staan. Want dat betekent dat dat niet mag. Nou, als je dat in WPF wilt inrichten op die manier, dan moeten jouw entiteit een bepaalde interface implementeren. Het kan 1 van 3 interfaces zijn. En die interface die ik ga gebruiken is de iDataError-info-interface. Nou. Dan worden die classes van het Entity Framework allemaal als partial gegenereerd. Dus je zou kunnen zeggen van, nou ja, dan ga ik toch al die classes met de hand gewoon nog een extra partial definitie in toevoegen. En dan ga ik die interface daarin implementeren. Nou, dat is best wel veel werk. En dit is dus zo'n moment waarvan je wilt zeggen van nee, ik wil eigenlijk het codegeneratieproces zelf aan gaan passen. Dat de entiteiten die gegenereerd worden eigenlijk al die interface implementeren. Nou, dat kan in Entity Framework 4. En hoe je dat moet doen, is dat jij met je rechtermuisknop even op de achtergrond van jouw EDMX klikt. En dan kun je ervoor kiezen Add Code Generation Item. Doe het alsjeblieft op deze manier en niet door hier zelf een T4 template toe te voegen, want dan loop je er tegenaan dat allerlei paden nog niet goed staan. En onder andere het pad naar de EDMX wordt eigenlijk automatisch gezet als ik deze optie gebruik. Nou, dan zie je daar een aantal T4 templates. Het mooie van die T4 templates is dat ze gewoon te downloaden zijn, bijvoorbeeld via de nieuwe Visual Studio 2010 Extension Manager. Daar staan ze gewoon allemaal in. En hier zie je bijvoorbeeld ook die self-tracking entity generator staan, waar ik het net over had. En die genereert dus die entiteiten uit die zelf hun wijzigingen bijhouden, waar ik het eventjes terug over had. Ik pak eigenlijk gewoon de default generator. Dit is eigenlijk de generator die zelf gebruikt, die die net dus ook al gebruikte. Op dit moment niet. Nee, het is alleen dat ik mijn demo gedaan heb met het entity object. Normaal gesproken zou ik zelf de POCO entity generator kiezen om ervoor te zorgen dat mijn entiteiten niet overerven van allerlei classes van het entity framework. Maar voor de demo laat ik deze hierbij gewoon, omdat we nogal krap en dergelijk in de tijd zitten. Nee, in de praktijk zou ik sowieso zeggen, pak niet de entity object generator. Want dan heb je overal door je hele domein objecten staan van, oh wacht, ik gebruik het entity framework. En dat is ook niet altijd even netjes. Overigens kun je hier hele mooie Visual Studio templates voor downloaden. Of eigenlijk extra plugins die ervoor zorgen dat je hier code completion hebt. En syntax highlighting en dergelijke. En hoe je zo'n T4 template het beste kunt zien. Ja, is als een soort van ouderwets ASP eigenlijk. Het is C-sharp code met letterlijke code. Waarin je optioneel eigenlijk spullen kunt uitgenereren of niet. Echt tekst uitspugen is het eigenlijk. Als je hiernaar gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld hier de code eigenlijk staan waarmee de objectcontext gegenereerd wordt. Ik kan hier verder ook niet heel lang bij stilstaan hoe dit allemaal werkt. Maar ik wil eventjes naar het stuk waar de entiteiten daadwerkelijk gegenereerd worden. En eens even zien waar dat zit. Write entity type classes. Dan zie je dat er gewoon een C-sharp voor iets gebruikt wordt. En dan vraagt u volgens mij EDMX uit van hey, hoeveel entiteiten zijn er eigenlijk. En hier kan je dus daadwerkelijk inhaken. Hier begint namelijk de klassendefinitie. De accessibility leest hij uit je EDMX. En hier zie je dat hij dus overerft inderdaad van entity object en dergelijke. En hier kan je dus gewoon zelf code toevoegen. Dus als ik hier achter ga zetten, nou, jullie implementeren vanaf nu allemaal de iData Error Info interface. En dan ga ik hem saven. Dan zal hij dus opnieuw entiteiten gaan genereren. En dan ga ik hem rebuilden. En dan zegt de compiler dus ook al meteen van, ja, die entiteiten zeggen dat zij die interface implementeren, maar dat is helemaal niet waar. En dat klopt ook, want ja, die entiteiten zijn gewoon gegenereerd met iData Error Info, maar er staat geen implementatie in die klasse. Die iData Error Info interface is een beetje een bijzondere interface. Je moet er eigenlijk twee eigenschappen voor implementeren. Eén is een public string error, die verder niet echt heel veel gebruikt wordt. Dus daar kan je gewoon een standaard implementatie voor aanbieden. Een get.comma en een set.comma. Ik spring eventjes niet in hoor, ik wil het eventjes wat sneller doen. Als ik hem nu ga rebuilden, zie je dat, ja, kennelijk is hij al iets meer tevreden. Nu hebben ze tenminste één property geïmplementeerd. Nou, de tweede is een indexer die je moet implementeren. Die jou een errormelding terug moet geven. Public string this. En dan krijg jij een property name binnen. En vervolgens moet hij eigenlijk alleen maar een get hebben. Maar nu. Het probleem is dat ik hier niet één specifieke invulling aan kan geven. Want ja, hier komt validatiecode in te staan in dit stukje. En die validatiecode kan per entiteit verschillen. Dus ik wil het op een beetje een flexibele manier oplossen. Dat ik toch nog per entiteit kan aangeven hoe die validatie moet gebeuren. Maar wel dat die entiteiten standaard al de iData Error Info interface implementeren. En daar hebben we een heel mooi mechanisme voor, eigenlijk, sinds C-sharp 3.0. Precies. En dat zijn die partial methods. En die ga ik dus ook gebruiken. Ik ga eventjes dit doen. Een string error is een 0. Een partial method mag niks teruggeven, die moet altijd void zijn. Dus ik ga werken met een reference parameter, anders kan ik het probleem niet oplossen. String error is 0. Vervolgens ga ik een methode aanroepen die er nu nog niet is. Nou, hoe zou ik hem eens noemen? Get error. En daarin speel ik de property name door die ik binnenkrijg. En vervolgens ref error, zodat hij dat daadwerkelijk kan gaan aanpassen. En als die call dan geweest is, dan return ik error. Nou, dan zul je zeggen van ja, die get error die is nog helemaal niet gedefinieerd. Dat klopt ook wel, die ga ik nu definiëren. Dat is een partial. En die moet dus verplicht void zijn, hè? Partial void get error. En die accepteert twee dingen. Een property name. En de error. Zo. En het bijzonder van de partial method is dus dat je hem in deze klasse geen implementatie hoeft te geven. Maar dat hij in een partial class eventueel nog wel een implementatie zou kunnen krijgen. En je ziet dat de compiler nu ook tevreden is. Weet iemand toevallig wat er gebeurt nu als er geen implementatie geboden wordt ergens? Ja, precies. Dat is het hele chique aan die partial methods. Op het moment dat deze nergens een invulling krijgt, dan wordt hij gewoon hier weggehaald. Gewoon door de compiler wordt hij weggeoptimaliseerd. En dat betekent dat er dus standaard 0 teruggegeven wordt. En dat is ook precies wat ik wil, want als er 0 teruggegeven wordt, dat betekent eigenlijk dat er geen fout opgetreden is. Dus nu kan ik mijn productklasse min of meer uitbreiden. Die maak ik partial. Visual Studio heeft daar ook gewoon netjes code completion voor partial methods. Ik kan gewoon zeggen, hey, partial. En dan krijg je een overzicht van alle partial methods. Er zijn er dus nogal wat. En hier staat die van mij. En hier kan ik mooi een if statement in maken of een switch. Mag eigenlijk zijn wat je zelf wilt. Waar ik de property name uitlees. Dus if property name is dus listprice. Dan en een listprice. Hij is kleiner dan 0. Dan geef ik gewoon een string terug. Return. Verboden. En anders geef ik 0 terug. Zo. Hier gaat natuurlijk iets mis. Dat mag natuurlijk niet. Ja, was ik er bijna ingelopen. Zo. Het is beter. Nu is de compiler tevreden. Nu heb ik per entiteit de mogelijkheid om zelf validatie in te bouwen. En al mijn entiteiten implementeren netjes die WPF interface, iData Error Info. Dus ik hem nu ga runnen. Zullen wij zien dat er op het moment dat ik daar min 1 ga invullen, dat er een rood kadertje om het vakje komt te staan. Moet ik natuurlijk wel even naar de listprice toe, daar staat hij. Zo. En dat is gelukt. Dus zo kun je met behulp van T4 templates en een beetje handig overweg met partial methods en dergelijke een heel eind komen door je entiteit heel flexibel op te zetten en echt op het code generatieproces zelf in te haken. Zo. Oké, de tijd begint te dringen. Ik heb nog 18 minuten. Ga snel door. Compiled queries. En dit is iets wat redelijk diep verborgen zit in het anti-framework. En je moet het maar net weten. Dat standaard zal het anti-framework, als je een link query doet, telkens opnieuw die query parsen. Daar is één uitzondering voor. Weet iemand dat toevallig? Welke link queries of welke queries niet telkens geparsed worden? Ja, dat is niet wat ik bedoel. Dat zijn de entity SQL queries. Wie gebruikte dat eigenlijk wel eens? Niemand. Dat vermoeden had ik ook wel. In het entity framework hadden wij de mogelijkheid om strongly typed te queryen, gewoon met link comprehension syntax. En we hadden de mogelijkheid om te zeggen, nou, ik wil mijn query toch dynamisch opzetten. En dan komt gewoon met een string. En die string die noemden we entity SQL. Entity SQL werd altijd gecompileerd. En dat betekent dat als je parameters had, dat er volgens telkens alleen maar de parameter naar de database hoeft te sturen in plaats van de hele query. En hij hoeft niet die hele expression tree te parsen. Bij normale link queries doet hij dat wel allemaal. Nou, wat kun je dan in het entity framework doen om die performance enigszins te verbeteren? Daarvoor kun je compiled queries gebruiken. En compiled queries, dat is een beetje een vervelende syntax. Dus dat ga ik toch eventjes laten zien. En ik heb daar een demo van. Dat is een performance demo. En performance demos zijn altijd heel eng. Want dan gaan mensen altijd klagen van ja, maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwd. Dat is die ook helemaal niet. Er zijn heel veel factoren die hier een rol in meespelen. Het is puur een console application die een getProductById methode aanroept. En die getProductById methode is gewoon zo geïmplementeerd met link. En het entity framework. En daarnaast doe ik dat best wel op suf eigenlijk. Ik heb een stopwatch, daar kun je ook al zo je twijfels bij hebben. En die start ik en vervolgens itereer ik over een aantal ID's in en roep ik telkens die getProductById methode aan. Dus het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar ik wil je toch wel laten zien dat als je hier naar kijkt, dat er wel echt verschil op gaat treden tussen en het gebruik van compiled queries en zonder het gebruik van compiled queries. Dan ga ik hem eerst runnen en dat doe ik altijd een paar keer. De eerste keer, ja, een beetje een cold start natuurlijk. Zo, 15 seconden. Dan stop ik hem weer. Dan ga ik hem nog één keertje runnen om hem nog een kans te geven om toch echt iets beter zijn best te doen. Ja, ja. Nou, nog wel zo rond de 15, 16 seconden. Dat is niet echt sneller van geworden. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar gaan we code hier aan de serverkant. Dat is belangrijk, is aan de serverkant. Ga ik eens omzetten naar het gebruik van een compiled query. En een compiled query, die ziet er voor jou eigenlijk uit alsof het gewoon een func is. Een func. Je weet wel, die delegate die een return type kan hebben en die generic is en dat soort dingen. Func. En wat voor func is het dan? Nou, de eerste argument van die func wordt altijd het type van je objectcontext. Dat is belangrijk. Anders kan je er helemaal niks mee. Daarna komen eventueel argumenten die parameters zouden kunnen zijn van jouw query. Ik heb nu een getQueryByID methode. Nou, ID is een int. Dus ik zou je kunnen zeggen, het tweede argument, een generic argument, wordt een int. Nou. Derde argument is een resultaat. Dat zie je ook netjes staan. Dat kan een IEnumerable zijn, dat kan een IQueryable zijn. Kan ook één entiteit zijn. Ik definieer gewoon het resultaattype hiermee. Nou, ik ga één entiteit teruggeven, dus ik laat het een product zijn. Is. Nou, nu gaat het gebeuren. Dan grijp je terug op de compiled query klasse. Kijk, daar staat hij. En daar zit een hele mooie methode op. Dat is compile. En ja, daaraan moet je weer vertellen van ja, ik wil graag een query compilen die er zo uit gaat zien. Dus dit stukje neem ik eventjes over. En wat geef je daar nou aan mee zo dadelijk? Hierbinnen geef je eigenlijk een lambda-expressie mee. Die heeft twee argumenten. Dat zijn namelijk de eerste twee argumenten die jij hier opgegeven hebt. Dus dat is een AdventureWorks Entities met object-context-klasse en een int. En dit is dus het return-type van die lambda-expressie. Nou, dus ik ga er eens eventjes ints van maken. En ik ga er eens eventjes ID van maken. Vervolgens ga ik daar een pijltje neerzetten. En eigenlijk... ga ik dit even op de volgende regel zetten. Kan ik nu deze query gewoon oppakken eigenlijk. Dus ik haal hem hier uit. En ik zet hem hier neer. De inspringing is niet helemaal meer correct. Maar laten we ons daar nu niet druk over maken. Let erop, ik heb jullie een beetje bedonderd. Hij staat wel op meerdere regels. Maar voor de compiler is het nog steeds een eenregelige lambda expressie. Omdat het één statement is. Dus ik mag hier ook geen punt komma neerzetten. Anders gaat hij daar weer over zeuren. Als je die query dan wilt gebruiken, dan heb ik nu dus een private variabele van type func. Let er eventjes op, dan zou ik jullie bijna nog meer bedonderen, dat die static moet zijn. Althans, het hoeft niet per se, maar anders wordt die telkens opnieuw gecompiled. Zeker als je in een service zit, want de service wordt telkens opnieuw geïnstantieerd, een WCF-service. Zeker deze, want hier staat de instance context mode per call. En dat is meestal ook wel wat je wilt. Dus je moet hem static maken om ervoor te zorgen dat hij maar één keer gecompileerd wordt. Namelijk als je applicatie de lucht ingaat. Hè, static variabelen, static initializers. En vervolgens kun je hier in je instance methodes gewoon bijkomen. Nou, hoe gaat hij er nu uitzien? Niet zo heel erg lastig. Ik heb hier mijn query staan. Hierboven, underscore query. Nou, dat is van type func. Dus ik kan hem zo aanroepen. Nou, wat verwacht hij van mij? Een AdventureWorks Entities. Nou, hey, die heb ik. Ents. En wat verwacht hij nog meer? Een ID. Hey, kijk, die heb ik ook. Dus dat is ID. Dat is hem. Het gecompileerde resultaat is thread safe. Ja, hier mag je wel vanuit meerdere threads uitlezen. Ja, ja. Dat gaat wel goed. Dat heeft er gewoon mee te maken dat het een delegate eigenlijk is. En een delegate, ja, die krijgt zijn eigen stack als die aangeroepen wordt. En dus dat gaat verder goed. Ja. Als ik hem nu ga runnen, dan hoop ik dus dat er daadwerkelijk wat verbeterd is. Dus altijd nog maar even afwachten. Ja. Ja, duidelijk. Nou, is van 15 seconden. Hij zet net zo op zo'n 15 seconden, 16 seconden. Dus we gaan nog eens een keertje kijken. Meestal krijg ik met deze demo toch wel een resultaat van zo'n 2 seconden beter. Meestal, hè, dat zul je net zien als je op een sessie geeft. Dan. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar dan zit ik al op 14 seconden. Dat is al een getal wat ik net niet gezien heb. Dat wil ik even zeggen. Ja. Ik zie daarachter nog een vraag. Dat laatste. Ja. Dat is eigenlijk een goeie. Dat durf ik Ik denk eigenlijk van wel, ja. Ja, ja dus, nou, in ieder geval bij Link to SQL kon je, dat weet je wel, de ouderwetse framework wat niemand meer gebruikt, dat Link to SQL, daar kon je ze ook compileren op deze manier. Ja, dus ja, eigenlijk wel, want je compileert in Data Expression Tree. Dus ja, je hebt gelijk. Tenminste, alle providers die gebruik maken van expression trees. Als je bijvoorbeeld Link to XML hebt, dat is gewoon in geheugen. Die gebruikt helemaal geen expression trees. Dus het heeft weinig zin. Ja. Oké. Okay. Nou, dan nog zo'n 9 minuten. Of ik denk dat ik het best wel aardig getimed heb. En dan gaan we nog even verder. De compiled queries, nou de code. Dit komt allemaal straks op de Microsoft-site te staan, als ik me niet vergis. Dus het is puur ter referentie. Kan je het nog een keertje opzoeken. Dan hebben we nog iets om de performance te verbeteren. En dat is het pre-genereren van views. Dat is ook zoiets duisters eigenlijk. Want voordat het anti-framework data kan laden of gaat bijwerken, dan kijkt hij eerst eigenlijk naar welke tabellen heb ik nou eigenlijk. En dan gaat hij daarvoor eigenlijk al een soort van queries genereren. En de queries die jij zelf doet, die zijn min of meer voortbouwend op de standaard basisqueries die het anti-framework al gegenereerd heeft. Dit doet hij 1 keer per applicatiedomein, per application domein. Dat betekent, het enige wat je hiermee kunt versnellen, wat we zo daar gaan zien, is eventueel de startup time. Hij doet het toch maar 1 keer, dus opvolgende dingen zullen niet echt sneller worden. En dat is ook de reden waarom het in mijn demo ook niet echt naar boven komt, omdat mijn startup time toch al best wel hoog was. Deze views, die kun je vooraf genereren. En daar is een trucje voor. Pre-generating views. Nou, wat is het trucje daar nou voor? Het is vrij simpel. Je kunt aan je project een post-build commando toevoegen. Dat is best wel wat. Wat er hier gebeurt is dat ik het toeltje edmgen.exe aan ga spreken. En edmgen.exe, ja, de mensen die ooit wel eens met de command line werken, die weten dat dat het toeltje is wat verantwoordelijk is voor het genereren eigenlijk van al je spullen op basis van je CSDL, MSL en allerlei andere dingen. Maar die heeft ook een argument, eigenlijk een vlaggetje, om te zeggen van jij moet die views gaan genereren. En daarvoor moet je hem laten wijzen dus naar het SSDL-bestand, naast het CSDL-bestand en naar het MSL-bestand. Maar dat betekent dus ook dat die bestanden geen onderdeel uit kunnen maken van je assembly. Die moeten toch eventueel tijdelijk, althans, voor dit toolsje beschikbaar zijn om ernaar te kijken en om die views te genereren. Dus als je dit commando toevoegt, dan moet je er ook voor zorgen dat eventueel 1 keer, in ieder geval dat je hier gezegd hebt, ja, die metadata artifact processing, die zetten we in ieder geval voor nu eventjes op copy of op metadata op copy to output directory. En daarmee zorg ik ervoor dat dat commando ook daadwerkelijk erbij kan komen. Dat betekent dat als ik hem ga rebuilden, dat toeltje edmgen.exe nu die views gaat genereren. Dat zien we denk ik ook in de output, generation complete. Dat is mooi, writing views file. Nou. In het commando werd opgegeven dat hij in mijn projectmap terecht kwam. En wat ik dan ga doen is add existing item. En dan zie je hier ook een C-sharp bestandje staan. Ik vermoed dat deze het misschien wel is. Waarin het achtervoegsel views zit. En het enige wat jij hoeft te doen om hiervan gebruik te maken, is te zeggen van ik voeg hem toe aan mijn project. Als je daar dan in gaat kijken, dan is het echt hele duistere code hoor, wat erin staat. Het is echt wat attributen, view for entities, allerlei mooie getallen eigenlijk. Ja, heel veel. En hier zie je in ieder geval al die basisqueries staan die het anti-framework in ieder geval al nu al op voorhand uitgegenereerd heeft. En dan hoef je dat dus niet te doen op het moment dat je voor de eerste keer een objectcontext maakt. Dit toevoegen aan je project is voldoende. Nu heb je al die performance wins. Hij pakt het vanzelf op. Nu wil je natuurlijk dat ik hem allemaal ga runnen. Maar hier, dat zeg ik er meteen bij, heel veel performance wins krijg je hier niet mee. En daarnaast in deze setting krijg ik denk misschien niet eens zichtbare performance winst. En dat heeft ermee te maken dat mijn datamodel ook vrij klein is. Hoe meer entiteiten jij hebt, hoe meer views. Sorry? Ja. Nou, je hebt wel gelijk. Wel een seconde eraf. Dat vind ik toch niet slecht. Ik heb net helemaal niks gezegd. Het scheelt eigenlijk standaard. Nee, dat is niet waar. Nee. Maar het is in ieder geval iets wat je mee kunt nemen. Zit er dan geen nadeel aan? Jawel. Het nadeel is nu dat als jouw datamodel verandert, jouw entity data model, dan moet je opnieuw views genereren. Dus je bent hier minder flexibel mee geworden. En je krijgt ook runtime echt een exceptie. Het entity framework ziet dat. Dat zijn onder andere die magic numbers. Hij heeft daar een soort van timestamp in verwerkt. En hij ziet van, hé, je datamodel is gewijzigd, maar deze views die dateren nog vandaar. Ik gooi een exceptie. Verder tunen. Nou, ik zou het niet doen. Nee. Ik heb het nooit geprobeerd. Ik zou me er niet aan wagen in ieder geval. Nee. Oké. Okay. Dan heb ik nog zo'n 4 minuten. Dat betekent dat ik niet heel veel tijd meer heb voor het verhaal over Entity Framework 4.1. Nou, er is een sessie hiervoor geweest die over Entity Framework 4.1 ging. Wat ik wel belangrijk vind om te melden is dat ik er wel een soort van visie op heb. En er zijn natuurlijk 3 nieuwe features bijgekomen. Dat is namelijk de nieuwe DB Context API. Wie was er eigenlijk bij die sessie die hiervoor plaatsvond over Entity Framework 4.1? Oh, vrij weinig eigenlijk. Oh, dan ga ik nu allemaal dingen zeggen die jullie helemaal niet gezien hebben. Nou, heel even snel dan iets laten zien. Ik heb nog zo'n 4 minuten. Zoeps. Ik kan wel naar Code First Completed gaan. Dat is gewoon een completed solution eigenlijk. Ja. Er zijn een aantal nieuwe features bijgekomen. Dat is 1, dat is de DB Context API. 2, dat is Code First Development. En 3, en dat is eigenlijk geen aparte feature, maar dat is data validatie. En dat wil ik toch even apart noemen. Maar wat is die DB Context API nou eigenlijk? Niks anders dan een klasse. Staat hier, je kunt zelf over-air van die klasse, die vergelijkbaar is met de object context. En sterker nog, dit is eigenlijk een wrapper om een object context heen. Ik kan een DB context kan ik instantiëren en in de constructor, in de base constructor heb ik een aantal opties, kan ik zelf een connection string meegeven zoals ik hier doe. En dan genereert hij voor mij een object context, maar ik kan er ook gewoon een bestaande object context aan meegeven. Dus heb je al een datamodel gegenereerd en wilt graag omzetten naar Entity Framework 4.1, dan is dat een manier om ermee te werken. Wat biedt die DB context dan? Nou ja, hij biedt een iets versimpelde API om met objecten te werken. Zoals de object state manager is geen object state manager meer, daar hebben ze nu een change tracker object van gemaakt. En er zitten wat meer handige methodes op. Bijvoorbeeld die setProperty methode, die waar je een string aan mee moest geven straks. Daar kan je nu een lambda-expressie aan meegeven. Dus het is echt gewoon een wrapper om een objectcontext heen die wat een makkelijker API heeft. Maar het belangrijkste wat die wrapper ons biedt, is dat hij ondersteuning heeft voor datavalidatie-attributen. En dat betekent dat als jullie ooit wel eens met RIA services gewerkt hebben, WCF RIA services, zou ook niet zo zijn. Of met de data annotaties in ieder geval. Je weet wel, range attributen boven je properties zetten. Dat neemt deze mee. Op het moment dat ik save ga roepen, kan hij een exceptie gooien om te zeggen van, ja, hey, wacht, die klas heeft een data annotatie en die property voldoet niet aan die regels die jij opgenomen hebt. En dat is iets wat de object context ons niet bood. En dat is eigenlijk ook het enige wat die DB context API mij biedt bovenop die object context API. Dus zo heel spannend is het eigenlijk niet. De Entity Framework 4.1 is best wel aangekondigd als een forse release. Maar het is maar een .1 release. Dus zo heel veel zit er ook niet in. Nou, wat er dus bij is gekomen is validatie. Wat ik jullie wil aanraden is, als je met een nieuw Entity Framework project gaat starten, dan kun je best die DB context gebruiken. Al is het maar als een wrapper om je object context heen. Dan heb je toch het bijkomende voordeel van datavalidatie. En moet je dingen doen die niet door die DB context ondersteund worden, dan heeft hij nog steeds een object context property waarmee je gewoon de normale API kunt benaderen. Dus dan heb je een beetje het beste van beide werelden. Zijn er dan dingen die die DB context ook daadwerkelijk niet ondersteunt? Ja, dat is er wel. Dat is namelijk dat Entity SQL waar we het net over hadden. Maar dat gebruikte toch niemand. Dus jullie kunnen allemaal die DB Context API gebruiken. Moet je dus wel wat met Entity SQL doen, dan moet jij weer teruggrijpen op die object context property die bovenop die DB Context ligt. Ja? Nou. Dat was 1 feature, dat is die DB Context API. Dan hebben ze nog een 2e feature toegevoegd. Dan heb ik nog 1 minuut. En die 2e feature, dat is het hele Code First verhaal. Als je naar dit project kijkt, dan zie je nergens meer een EDMX bestand staan. En het anti-framework heeft nu dus ook geen EDMX-bestand meer nodig om hem te vertellen hoe hij gemapt moet worden, hoe hij entiteiten naar tabellen moet vertalen. Dat kan ik namelijk in code doen. En dat kun je onder andere doen, ook weer met attributen, maar daar ben ik niet zo heel erg fan van, want er komen in mijn entiteiten allerlei attributen te zitten. Maar dat kun je ook gewoon in code doen. En hier zeg ik dus eigenlijk gewoon, ja, hey, de entiteit product, die mapt naar de tabel production.product. De entiteit product heeft een primary key, dat is de product ID. Dat geef je dus ook netjes met lambda-expressies aan. Daarnaast heeft hij een property, En dat is een foreign key. En die foreign key die wijst vervolgens weer naar een relatie naar product model. Dus zo kun je nu je hele mapping in code definiëren. Dat is wel alleen maar geschikt voor hele specifieke scenario's. Ja, standaard zal die puur op conventies gaan hoor. Want ik heb hier product op moeten geven. Omdat die anders op zoek gaat naar een productstabel. Dus er zit een heel stuk aan conventies in. Meestal zullen ze niet voldoen, althans voor mij niet. En dan moet je het nog allemaal zelf doen. Over deze API ben ik eigenlijk niet... Ja, het is alleen maar geschikt voor hele specifieke situaties. Maar er zit ook een heel belangrijke beperking in die API. En dat is, en dat hebben we volgens mij ook wel op de sheet staan... Ja, alles wat de DB-context niet ondersteunt. Maar het ergste is dat hij geen stored procedures ondersteunt. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik gebruik best wel vaak stored procedures als ik met anti-framework werk. Al is het maar om met legacy databases om te gaan, waar allerlei mooie stored procedures in zitten. Maar het, code first heeft gewoon geen ondersteuning. Je kunt niet in code een entiteit mappen naar een stored procedure toe. Dat is iets wat er gewoon niet in zit. En in mijn... scenario is dat, ja, is het al heel vaak een reden om de hele code first verhaal niet te gebruiken. Wel de DB context API, dat staat los van elkaar. Met de DB context API hoef ik niet per se code first te gebruiken. Ik kan nog steeds een EDMX bestand hebben of database first werken. Maar niet dat hele code first verhaal dat ik met mapping in code doe. Dat werkt niet met stored procedures en dat is ook de reden waarom ik niet heel erg enthousiast over kan zijn. Ja, precies. Ja, je had net ook zien dat er een nieuwe template voor en dan krijg je gewoon een DB context, hoef je die ook niet meer zelf te schrijven. Ja. Oké, dan was de tijd al denk ik zo'n 5 seconden geleden op, misschien ietsje langer. Dus ik wil de vragen maar eventjes laten voor wat het is. Als je nog vragen hebt, kun je naar de stand komen van InfoSport, de eerste verdieping. En wil ik jullie gewoon bedanken voor jullie aandacht.